680 doen. 680, iedereen zoekt naar liefde. Jan, dat is het laatste lied, 680.
Hij stond op het graf. we zingen tot de eer van de verrezen Heer. Jezus, laat het licht aan heel de wereld zien. We zingen tot de eer van de verrezen Heer. Mijn Redder,
gij moeten wijken voor zijn geweldige kracht. Zijn geweldige kracht als Redder, grote overwinnaar, stond Jezus op het graf. Hij stond op het graf.
Mijn Redder,
bergen moeten wijken voor zijn geweldige kracht. Zijn geweldige kracht als Redder, grote overwinnaar, stond Jezus op uit het graf. Hij stond op uit het graf.
Lied doen voor dat kindermoment doen. Ik hoop dat in jullie boekje staat, dat is 832. Dat zijn een aantal nieuwere boekjes, maar 832.
Forever.
Kinderen mogen naar voren komen. Mogen allemaal naar voren komen. En Arjan doet het kindermoment.
Goedemorgen, goedemorgen. Jullie staan eerder dan ik. Dat gebeurt niet zo vaak. Goed, we zijn wel maar een beetje minder dan vorige week. Vorige week waren we superveel. Wie weet nog waar het vorige week over ging?
De opoffering van Finn.
Ja. De opdragendienst. De opdrachtdienst, dat was het thema van heel de dienst. En waar ging het kindermoment over? Over welke persoon ging het?
Mozes.
Mozes, goed. En Mozes had een ontmoeting. Met wie had Mozes een ontmoeting?
Met Jezus, God, in een...
Goed, ja, met God. Inderdaad, dat is wel speciaal, want je hebt gezegd Jezus en dan hebben we gezegd God. Maar Mozes stelde eigenlijk een vraag aan God... En dat heeft een beetje te maken met wat jij zei. Wat moeten we eigenlijk zeggen tegen God? Wat was de precieze vraag die Mozes stelde? Weet jij het? Wie weet het? Wie nog geen antwoord gegeven heeft? Weet jij het, Benny? Wat vroeg Mozes aan God? Goed.
Wie ben jij?
Ja. Wie bent u? En welk antwoord kreeg hij toen?
Ik ben...
Die ik ben. Goed. Ja. Dat was vorige week. En als Mozes daar stond, in de woestijn, dan stond hij ook tegenover iets heel speciaals. Weet je dat nog? Wat was er zo speciaal in de woestijn?
Er is een boom die praatte.
Een boom die brandde en een boom die praatte. Ja. Dus die boom, die is daar. Die staat in vuur en vlam. Maar hij gaat niet weg. Gaat hij daar naartoe, dan komt er een stem en die zegt, kijk, het is heel bijzonder dat je hier bent, want, doe je schoenen uit, want het is heilige grond. En dan stelt Mozes die vraag van, kijk, maar wie bent u? Wat is uw naam? En dan geeft God een antwoord. En ik heb daar deze week over nagedacht. God zegt dan niet, ik ben God van... In het vuur. Ik ben ook niet God die altijd in de doornstruik is. Want Mozes, die moest een hele lange reis gaan maken. Waar moest Mozes naartoe gaan? Weet je dat? Mozes, die moest een hele lange reis doen.
naar Egypte.
Ja, hij moest naar Egypte, heel juist. Want in Egypte moest hij het volk gaan bevrijden. En de naam die hij nu te horen kreeg, die moest hij gaan vertellen aan de mensen daar. En als hij daar zou zeggen, ah ja, ik heb God ontmoet en God is de God van de doornstruik. Oké, de doornstruik is wel een paar honderd kilometer hier vandaan. God is ver weg. Dat konden ze dan denken. Maar juist omdat God zegt, ik ben die ik ben de God van alle tijd, ik ben de God van alle plaatsen, ik ben altijd in het nu, waar jij je ook bevindt, later en waar dan ook, is dat een heel bijzondere naam. En dat is ook het liedje. Het liedje van de maand, kinderlied van de maand, gaan we vandaag voor de allereerste keer zingen, zonder beeld. Maar ik ga het eerste keer voorlezen. En het refrein is ook niet zo moeilijk, dus ik denk dat we het snel gaan leren. En het liedje gaat als volgt. In het liedje is het alsof God praat tot ons. Ik ben in de brandende struik. Ik ben in de boomtop die ruist. Ik ben in de stilte die fluistert. Ik ben die ik ben, Yahweh. Ik ben in de dromen van nacht. Ik ben in de wolk overdag. Ik ben in de adem van alles. Ik ben die ik ben, Yahweh. Ik ben die ik ben, ik blijf bij jou. Zelfs als alles om je heen verandert, ik ben. Ik ben in het kindje in de stal. Ik ben die ik ben, ik blijf bij jou. Dat is de tekst van het liedje dat we nu gaan luisteren en dan ook gaan proberen meezingen in alle volgende weken. Ja, Jona. wel. We gaan nog bidden met elkaar. En ik wil nog in iets zeggen ook. Gaan we ook bidden voor Geertrui? Ja. U weet wat er gebeurd is met Geertrui? Ja, ze heeft ongeluk gehad. Gaan we ook bidden voor goed herstel voor haar? En voor de zondagsschool dat het goed gaat? Wil jij daarvoor bidden? Goed.
Dank u, Heer God, dat we hier samen kunnen zijn. Dat we bidden voor Geertrui, Heer. Dat zij de ongeluk gehad heeft. En dat zij heel snel kan genezen, Heer. En dat we nog een fijne zondag hebben. In Jezus' naam, amen.
Amen. Dank u wel. Jullie mogen naar de zondagsschool gaan.
Ja, dankjewel. Goedemorgen iedereen. We zijn blij in jullie midden te zijn. Het is een hele tijd geleden. Voor mij vorig jaar met het 100-jarig bestaan. Voor Christine wat langer, door haar ziek zijn. We zijn heel dankbaar dat ze genezen is. De kanker is weg, ze is kankervrij. Ze is vorig jaar hersteld en nu is ze eigenlijk terug op krachten. Ze zegt altijd, ik ben een beetje ouder ondertussen ook, dus een klein beetje trager. Maar er zit nog veel poer in, alleszins. Ja. Dus ze is nog heel actief, ook in de gevangenis als almozenier en in Connect en heel veel andere dingen nog daarbij. Dus we zijn heel dankbaar voor de gezondheid en de kracht die we hebben om hem te mogen dienen. En vanmorgen zijn we ook samen om straks te lezen in Gods woord. Ik had een PowerPoint met een paar dingen, maar ik zal het zo noemen. Dus de familiedag sowieso ging ik noemen. Die staat ook in potscherven. Dus de familiedag met de flyers en de poster achteraan, als die daar ergens hangt. Er staat op de potscherven dus de start om 10:00, dat klopt, van 10 tot 12. Dan staat er einde om 13:45, dat is het begin van de tweede samenkomst, 14:15 tot 16:00. Dan is er weer pauze met frietjes en van alles en nog wat. En dan om 18:00 de prijsavond. Misschien bent u nog nooit geweest naar de familiedag. Echt de moeite waard. Dan zijn we met 700, 800 volwassenen, 200-300 jongeren, 150 of meer kinderen. Dus we zijn met heel veel mensen van heel Vlaanderen. Het is ook een jongerendag van het EEV, een kinderdag van het EEV. Dus op eev.be kunt u ook alle informatie vinden en kunt u zich daar ook opgeven als jongere of als kind. Voor de volwassenen is er geen inschrijving nodig. Dus zeker daar naartoe gaan met het hele gezin, er echt een fantastische dag van maken, om hem te eren, om te luisteren wat hij te zeggen heeft door zijn woord. En God wil echt tot ons spreken. En dus ook ontmoeting met elkaar, wat bijpraten, samen God eren. Er zijn heel veel stands, er is animatie enzovoort. Dus zeker de moeite waard om daar naartoe te gaan. Dan de Evangelische Toerustingsschool, een bijbelcursus over achtergrond en boodschap van de Bijbel, zoals het er staat. Twee keer 2,5 lesuur, Nieuw Testament, Oud Testament, ook systematische theologie, dus een aantal thema's die behandeld worden. In de VVP Brugge, maar ook in Zwijnaarden, in de gemeente daar. Dus ik weet, Mark gaat daar naartoe, dus... ook niet zo ver. Dus Brugge of Gent is een mogelijkheid. Dus u kunt gerust een proefles volgen in oktober. Kijk op indekerk.be en daar vindt u alle informatie. Goed. Tot hier wat ik wilde doorgeven. Ja, er stond ook nog op de PowerPoint. Er zijn een aantal weekends ook, zoals bijvoorbeeld de stilte dagen in januari, het jaar starten met God, hem zoeken. Een bijzonder weekend waarin je niet veel spreekt, waarin je wel met God in gesprek bent, waarin je een aantal keren per dag elkaar ontmoet, wat input krijgt, overdenking, ook een opdracht om mee te nemen, om in de stilte te gaan, en waarin je ook uitwisselt met elkaar wat het heeft gedaan met jou om zo in de stilte bij God te zijn. Dus we hebben het dat weekend al een keer gehad, echt de moeite waard om zo in gebed te zijn en God te zoeken in ons leven. Dan een huwelijksweekend, 14 tot 16 februari, met Valentijn, georganiseerd door Bethesda, Pastoraal Centrum, en dan een vasten- en gebedsweekend in april. Dus zeker de moeite waard om een keer te kijken. De flyers liggen ongetwijfeld ergens achteraan. We gaan lezen. We gaan lezen in Marcus hoofdstuk 9. We gaan een heel bijzonder gedeelte lezen. Ja, een gedeelte, als ik dat lees, dan denk ik, goh, ik had er wel willen bij zijn. Wauw, de verheerlijking op de berg. Wat een ervaring voor die drie discipelen. Jezus zien in al zijn heerlijkheid, in zijn glorie. Nu, ik hoop dat we vanmorgen, dat is ook mijn gebed geweest deze week, dat we iets meer mogen zien van die glorie van Jezus ook. Dat we dat mogen ervaren, de glorie, de heerlijkheid die bij hem is. En ook de kracht die dat geeft in ons leven. Marcus, hoofdstuk 9, vers 1. En hij, dat is Jezus, zei tegen hen: voorwaar, ik zeg u dat er sommigen zijn van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven, voordat zij gezien zullen hebben dat het koninkrijk van God met kracht gekomen is. En na 6 dagen nam Jezus Petrus en Jacobus en Johannes met zich mee en bracht hen apart op een hoge berg, alleen hen. En hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. En zijn kleren werden blinkend, zeer wit, als sneeuw, zo wit als geen wolbewerker op aarde ze kan maken. En aan hen verscheen Elia met Mozes. En ze spraken met Jezus. En Petrus antwoordde en zei tegen Jezus: Rabbi, het is goed dat we hier zijn. Laten we 3 tenten maken, voor u 1, voor Mozes 1 en voor Elia 1. Hij wist namelijk niet wat hij zei, want ze waren zeer bevreesd. En er kwam een wolk die hen overschaduwde. En uit de wolk kwam een stem die zei: dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. En plotseling, terwijl ze om zich heen keken, zagen ze niemand meer bij zich dan Jezus alleen. En toen zij van de berg afdaalden, gebood hij hen dat zij niemand vertellen zouden wat zij gezien hadden, voordat de Zoon des Mensen uit de doden zou zijn opgestaan. En ze hielden dit woord vast en stelden onder elkaar de vraag wat dat was, uit de doden opstaan. En ze vroegen hem: waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elia eerst moet komen? En hij antwoordde hen: Elia zal wel eerst komen en alles herstellen. En het zal geschieden zoals geschreven is over de Zoon des Mensen, dat hij veel lijden zal en veracht worden. Maar ik zeg u dat Elia ook gekomen is, en ze hebben met hem gedaan alles wat ze wilden, zoals over hem geschreven staat. Uiteraard heeft Jezus het hier over Johannes de Doper. Staat ook in Matteüs 17, de uitleg: de discipelen begrepen dat het over Johannes de Doper ging. Staat in Matteüs te lezen. Wauw. Had u er ook willen bij zijn? Jezus zien in zijn heerlijkheid. Nu, we zullen dat moment ook meemaken. Als we in de hemel zijn, zullen we Jezus zien in al zijn heerlijkheid. Wat zal dat geweldig zijn? Verlangt u daarnaar? En toch mogen wij al iets zien van zijn heerlijkheid hier op aarde. We mogen daarvoor bidden. We zijn heerlijkheid meer mogen begrijpen. En dat we zijn kracht vooral ook meer mogen begrijpen. Want dat hebben de discipelen gezien, hè? Gods kracht in die verheerlijking. We hadden in het voorjaar verschillende begrafenissen. Ook van mensen die christen waren. En zij zijn eigenlijk vanuit de aarde, vanuit het aardse, zijn ze naar de hemelse heerlijkheid gegaan. Hier zien we juist het omgekeerde. Die hemelse heerlijkheid komt naar de aarde toe, bij die verheerlijking. We komen in een heel andere dimensie hier, de hemelse dimensie. Laat ons kijken, wat staat er in vers 1? Er staat, sommigen van hen die hier staan, zullen niet sterven, voordat zij gezien zullen hebben dat het koninkrijk van God met kracht gekomen is. De eerste vraag is natuurlijk, over wie gaat het hier? Dan lezen we een aantal versen ervoor. Het gaat over een schare en uiteraard de 12 discipelen, die continu bij Jezus waren. Tweede vraag is de belangrijkste. Wat bedoelt Jezus als hij zegt, zij zullen het koninkrijk van God zien dat met kracht gekomen is? Eerst een woordje uitleg over het koninkrijk van God. Daar begint het mee. Het draait helemaal, dat weten we, het koninkrijk draait helemaal om Jezus, die de koning is. De koning der koningen. Nu, de profeten in het Oude Testament die maakten meestal geen onderscheid tussen de eerste komst van Jezus en zijn wederkomst. Voor hen was dat één geheel, zij zagen dat niet. Zij zagen als het ware bergtoppen in de verte. En dat lijkt één geheel, maar daartussen, ja, u weet, als u in de bergen bent en u ziet bergtoppen, het lijkt alsof ze vlak bij elkaar liggen, die bergen. Maar er kan een dal tussen zitten van kilometers en kilometers lang. En zo is het ook bij de profeten die voorspelden over Jezus, over dat koninkrijk. Zij zagen een aantal van die bergtoppen en zij profeteerden daarover als één geheel. Maar daartussen zit een hele tijd. De eerste komst van Jezus 2000 jaar geleden, zijn wederkomst, weten we niet. Kan binnenkort zijn, kan nog iets langer zijn. Alleen God weet dat. Het koninkrijk van God. De eerste komst van Jezus. Er staat, het koninkrijk van God is nabijgekomen. Dat zegt Johannes de Doper. Jezus herhaalt dat bij het begin van zijn prediking. Het koninkrijk is nabijgekomen. In hem kwam het koninkrijk nabij. Het is er al. In het Engels zegt men already, but not yet. Het is er al, maar nog niet helemaal. Het kwam al in de Heer Jezus. En wij kunnen dat koninkrijk al binnengaan. Wauw. Door zijn kruisdood, door zijn offer, door zijn opstanding, kunnen wij dat koninkrijk binnengaan. Wat een genade. Maar het is er nog niet helemaal, dat weten we. We zitten nog in deze wereld, een gebroken wereld. En God zal zijn koninkrijk vestigen. Hij zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde laten komen. Creëren. Het koninkrijk. En dan staat er... Het moet uiteraard nog ten volle komen. Hè, bij het laatste avondmaal zegt Jezus... Ik zal de beker met jullie opnieuw drinken in het koninkrijk. Maar dan zegt Jezus de kracht van het koninkrijk. Daar spreekt hij eigenlijk over. En hij zegt, sommigen zullen niet sterven voordat zij dat hebben gezien. Het begint natuurlijk 6 dagen later. Die 3 discipelen, Petrus, Haantje de voorste, u kent hem wel, Jacobus en Johannes, de 2 broers, die mochten meegaan. Zij hebben het al gezien. Ze hebben die kracht echt ervaren. Daar op die berg. Maar dan, daarna ook nog. Jezus lijden, Jezus dood, Jezus opstanding. Er staat in Romeinen 1, vers 4. Hij heeft met kracht bewezen dat hij de Zoon van God is door de opstanding, staat er. Een volgende fase was Pinksteren. Handelingen 1, vers 8. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen. Opnieuw, de kracht van Gods Koninkrijk die dan doorbreekt. Zelfs voor volken buiten Israël. Een volgende fase. En dan de verkondiging aan alle volken, daaruit voortvloeiend. 1 Korintiërs 1, vers 24. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. De kracht van God, de kracht van het koninkrijk. Jezus zegt, sommigen zullen het meemaken. En ze hebben het meegemaakt. Maar die kracht van God is er nu ook. En ook in ons leven wil God die kracht uitwerken. Het begint als we persoonlijk begrijpen waarom Jezus gekomen is. Waarom hij gestorven is, waarom hij opgestaan is. Als we begrijpen dat hij onze verlosser is. En dat we tot hem mogen komen om vergeving te ontvangen. Eeuwig leven, vergeving. En bij de een is dat al meer spectaculair dan bij de ander. Bij sommigen is dat een hele periode dat ze ineens begrijpen, ja, Jezus is echt mijn verlosser. Ze kunnen niet echt een moment aanduiden dat ze tot bekering gekomen zijn, maar wel een periode. Bij anderen is het echt dat moment. Als je het bekeringsverhaal van Christine hoort, dan was dat zo'n moment. Ze was op zoek, op zoek, op zoek. Ze was op zoek naar de waarheid, naar reinheid. Ze zocht naar de zin van het leven. En op een zeker moment stond ze als het ware met haar rug tegen de muur. Ze vond het niet. En ze was bij haar schoonzus. En haar schoonzus zei... Want Christine wilde altijd rein zijn. Daar was ze enorm mee bezig, met reinigingskuren, met druiven en zo, eten. En ze dacht, ja, daarmee zal ik misschien rein worden. Hè? Dus dat was echt haar zoektocht. En onze schoonzus zei, je zult nooit rein worden. Alleen Jezus kan je rein maken. En op dat moment heeft Gods geest gewerkt in haar. En heeft hij haar laten zien hoeveel verdriet ze gedaan had aan God en aan mensen om zich heen. En hoe ze zondig was. En ze zag eigenlijk als een film, als het ware, haar leven of een aantal passages van haar leven zag ze passeren. En ze besefte, ik heb Jezus nodig. Hij kan mij rein maken. En toen kwam ze tot bekering. Dat moment, die avond. En als ik dat vertel, zult u zich herinneren, uw moment van bekering of uw periode van bekering. Altijd heel bijzonder om die verhalen te horen van elkaar en te horen hoe God in ons leven werkt. God komt met zijn kracht op dat moment in ons leven. Hij overtuigt ons van zonde door zijn geest en wij komen tot bekering. Daarna, en dat is dan de eerste keer dat je de kracht van Gods geest ervaart, maar daarna gaat het verder. De Heilige Geest overtuigt je van zonde bij je bekering, maar ook daarna nog. Als je verkeerde stappen zet, als je in zonde leeft, als je dingen doet die niet God behagen, die God geen eer brengen. Hij zorgt dat we berouw hebben, dat we onze zonden belijden. Hij geeft ons de diepe zekerheid, Gods geest geeft ons de diepe zekerheid dat we een kind van God zijn. We zijn een kind van God. En dat is Gods geest die dat bewerkt in ons. De Heilige Geest laat ons beseffen dat onze zonden vergeven zijn. Rein tegenover onze Schepper. En de Heilige Geest geeft ons ook een rust en vrede diep in ons hart, diep in onze ziel. Nu, in je leven als christen, daarna, ja, je ervaart nog bijzondere momenten. Hebt u het meegemaakt al, een persoonlijke tijd van gebed? waarin u echt Gods nabijheid zo dicht ervaart. Meer dan op andere momenten. Of een gebedsmoment met verschillende samen. Hebben we dat verschillende keren al meegemaakt. Dat je werkelijk ervaart, God is hier. Nu, God is er altijd, hè? Maar wij ervaren het soms sterker als mens. En dat je Gods kracht ervaart. Ook in gebedsverhoringen. Dus ik denk aan de gebedsverhoring. Jullie hebben meegebeden. Bedankt voor jullie gebeden voor de genezing van Christine. En God heeft ingegrepen met zijn kracht. We zijn zo dankbaar voor medische wetenschap, maar we zijn ook zo dankbaar voor de vele gebeden. En die twee samen hebben genezing bewerkt. En Gods geest gaat je ook leiden en sturen in je leven. Daar mag je voor bidden. Psalm 5 zegt, Heer, 's morgens leg ik het u voor en ik zie uit. Werk met uw geest in mijn leven. Toon mij, stuur mij, of stuur mij bij waar ik misschien mijn eigen wegen op ga. En dan kom ik bij het volgende. Gods woord dat krachtig werkt in ons. Dat is ook de kracht van het koninkrijk dat werkt in ons leven. En dan leiding bij gesprekken met een broer of met een zus. Of een gesprek met iemand die de Heer nog niet kent. Hebt u dat meegemaakt al? U bent in gesprek en Gods geest inspireert je. Je merkt Gods kracht, de kracht van het koninkrijk die door je heen werkt om die persoon het evangelie te brengen. God is aan het werk in onze levens. Verwacht meer van hem. Bid om de kracht van Gods koninkrijk in je leven. Ik heb deze zomer het boek gelezen van Anne van der Bijl. Godsmokkelaar. Heeft iemand het al gelezen in het Nederlands? Het bestond al jaren in het Frans, in het Engels en vele andere talen. Anne van der Bijl is een man die heeft het op zijn hart gekregen om Bijbels te gaan smokkelen. Heeft Open Doors gesticht. Hè? Je kent Open Doors, gebed voor vervolgde christenen. Is begonnen daarmee heel eenvoudig met een oude Volkswagenkever. Zo is hij naar het vroegere Oostblok gereden. Heeft heel veel bijzondere dingen meegemaakt. Hoe God hem geleid heeft, bij de juiste mensen gebracht heeft, beschermd heeft. Zijn gebed was altijd, Jezus, toen u op aarde was, hebt u blinden de ogen geopend. En nu wil ik u bidden dat u zij die zien blind maakt voor de Bijbels die ik heb verstopt in mijn auto. En zo is het ook gebeurd. God heeft, als het ware de ogen blind gemaakt. Ze zagen het niet. Of er gebeurde iets waardoor dat hij zomaar door mocht rijden. Nu, zij hebben heel veel gebeden ook. En op een zeker moment heeft hij opgeroepen met Open Doors en met alle christenen die dat wilden, om te bidden voor de val van het communisme. Herinnert u zich dat? De 7 jaar gebed werd wellicht ook meegebeden toen. 7 jaar bidden om het communisme te laten vallen. En wat is gebeurd? 89. De muur is gevallen. Herinnert u de beelden? Ja, de muur is gevallen. En het communisme is in elkaar gevallen. En er was vrijheid gekomen in al die landen waar de Bijbel verboden was. En zo heeft God op een geweldige manier gewerkt. De kracht van het koninkrijk, de kracht van gebed in dat koninkrijk. God die aan het werk is, maar ook in onze persoonlijke levens. Kracht is wat we nodig hebben als dienaren van God, is het niet? Zonder die kracht, we zijn afhankelijk van God. Als we vergeten dat we afhankelijk zijn van God, dan worden we krachteloos. We zijn afhankelijk van hem. Goed, er is nog veel meer te zeggen, maar ik wil nog een paar andere versen ook behandelen. Vers 2. Ik zal niet zo lang spreken over iedere versie, natuurlijk, anders zitten we hier vanavond nog. Het is een boeiend gedeelte. Vers 2. De ervaring van die verheerlijking is dus weggelegd voor 3. De kernploeg, zeg maar, de 3 discipelen. Zij worden daarna ook de drie sleutelfiguren in het koninkrijk, samen met Paulus natuurlijk daarna voor de heidenen. En Jezus neemt hen mee naar een hoge bergtop. Sommigen hebben gedacht, welke berg zou dat zijn? Misschien de berg Tabor, maar de meesten zeggen nee, het zal toch wel de berg Sinaï geweest zijn of Horeb. We weten het niet zeker, maar wellicht wel. Petrus noemt het in ieder geval in zijn brief een heilige berg. Een plek waar God zich indrukwekkend openbaart. Ook aan Mozes, we hebben het daarnet gehoord. Ja, die brandende braamstruik, zal dat daar ook geweest zijn? Dat weten we niet, dat zou kunnen. En dan ook de 10 geboden uiteraard, hè, waar Mozes de instructies kreeg. Elia heeft ook daar een openbaring gehad. Na zijn 40 dagen in de woestijn. God heeft zich indrukwekkend geopenbaard op de berg Sinaï, ook wel Horeb genoemd, hè, is een synoniem. En wellicht, denkt men, zal het daar geweest zijn. Het is als het ware een plaats waar de hemel de aarde raakt. Waar Gods heerlijkheid komt, waar Jezus heerlijkheid komt. En zo zien we, bergen hebben een speciale plaats in de Bijbel. Jezus trok zich ook heel dikwijls terug op een berg om te bidden. Om een ontmoeting met God te hebben, om in de stilte te zijn, in de meditatie. Tijd van gebed met zijn vader, om zijn wil te verstaan. Wij mogen hetzelfde doen. Wij mogen ons terugtrekken. Daarom niet op een berg, maar ergens in de stilte. In ons huis of daarbuiten mogen we God zoeken. Neem tijd om God te zoeken. En dan gebeurt het. Jezus verandert voor hun ogen van gedaante. Zijn gezicht straalt als de zon. Zijn kleren worden wit als het licht. Jezus in al zijn heerlijkheid, in zijn majesteit, in zijn luister. Wauw. De glorie van Gods Zoon zien ze daar. Een voorproefje van de hemel. Petrus zegt in zijn brief, we zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Dat zegt hij. Moet een enorme indruk gemaakt hebben op hem. Vandaar dat hij het aanhaalt in zijn brieven. Nu, Jezus had die heerlijkheid bij zijn vader, heeft nu die heerlijkheid opnieuw, maar daar op dat moment kwam die heerlijkheid, ook op aarde. Oogverblindend, schitterend. Ik moest denken aan dat lied natuurlijk. Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt. Dat was al zo toen mensen hem gewoon ontmoetten. Ze merkten, oh, Jezus is iemand bijzonder. Maar zeker daar, op die berg, daar was hij in al zijn heerlijkheid. En dan, vers 4, dan zijn daar opeens Mozes en Elia. Die zijn ook in de hemel, uiteraard. En die verschenen daar ook. Nu, Mozes en Elia vertegenwoordigen eigenlijk het hele Oude Testament. Mozes de wet, Elia, grote profeet. Natuurlijk, Jezus staat erboven. Jezus heeft de wet vervuld. Mozes bracht de wet, hij heeft de wet vervuld. Elia, grote profeet, maar Jezus, de grootste profeet. God zelf. Zoals gezegd, Mozes en Elia hebben God ontmoet op een bijzondere manier op de berg. Het leven van die twee godsmannen is ook niet op een normale manier geëindigd. Mozes, gestorven, ja, maar er staat door God zelf begraven. Er was niemand bij. Het is een bijzondere gebeurtenis, die staat in Deuteronomium. Dan lezen we in Judas 9, dat kleine briefje, dat Satan in twist is met de aartsengel Michael over het lichaam van Mozes. Nu, dat is bijna een preek op zich, hè. Ik ga daar niet op in. Maar dat is zo'n bijzonder vers, dat staat alleen daar. Wat is daar gebeurd? Elia is zelfs helemaal niet gestorven. Dat weten we. Hij is ten hemel gevaren. In een brandende wagen met paarden vol vuur, twee koningen, hoofdstuk 2. De vraag is, zullen zij niet ook een rol spelen in de eindtijd? Want er staat in Openbaring 11, vers 3, ik zal mijn twee getuigen macht geven, staat er. Ze hebben macht, staat er in vers 6. Ze hebben macht om de hemel te sluiten. Geen regen. Aan wie denken we? Elia natuurlijk. Ja? En dan, in datzelfde vers 6, ze hebben macht over de wateren om die in bloed te veranderen. Aan wie denken we? Aan Mozes natuurlijk. En de aarde te treffen met allerlei plagen. Mozes en Elia, twee bijzondere mannen. Ze worden niet voorgesteld aan de discipelen. Ze zullen het wellicht gezien hebben, of ik weet niet op welke manier. Ja, het wordt niet allemaal verteld. Ze zullen ook geen badge op zich gehad hebben, uiteraard niet. Ja. Wel heel bijzonder toch. We proeven iets van hoe het in de hemel zal zijn. Daar zullen we ook geen badge hebben, hè? Want miljoenen badgen. Nee, we zullen elkaar herkennen. Wat zal dat bijzonder zijn? We zullen elkaar herkennen. En dan zeggen, wauw. Ja. En dan zullen we al die grote godsmannen en godsvrouwen uit het Oude Testament herkennen. En anderen die we nog kennen van in de kerkgeschiedenis. De hemelse dimensie zal zo anders zijn. Het zal, ja, hier zien we een glimp van Gods koninkrijk in zijn volle glorie. De vraag is natuurlijk, waar hebben ze het over gehad met Jezus? Wordt hier niet gezegd. Wordt wel gezegd in Lucas 9, vers 31. Dus ze verschijnen in heerlijkheid, staat er, en ze spreken over zijn heengaan. Dus ze spreken over zijn sterven in Jeruzalem. Het was een bemoediging van God zelf die daar kwam. Dan gaan we terug naar onze tekst, vers 5. Petrus reageert zoals we hem uit de Bijbel kennen. Impulsief. We kennen hem zo. En hij zegt, oh, Jezus, ik ga drie tenten opzetten. Voor u één, voor Mozes één, voor Elia één. En dan staat er in vers 6, hij wist niet wat hij zei. Want ze waren allemaal bevreesd. Hij was bevreesd, maar die twee anderen ook. Hè. Ja, ze waren alle drie bevreesd. Nu, dat woord tent, het woord dat gebruikt wordt, is eigenlijk tabernakel. Dus hij dacht, weet je, Jezus, ik ga wel drie loofhutten maken. Tabernakel. En dan, ja, op dat moment gebeurt er iets heel bijzonders. Er komt als het ware een ander dak boven hen. Niet van een loofhut, maar God zelf. De aanwezigheid van God de Vader. En hij zegt die bekende woorden, dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. Doet ons natuurlijk denken aan de doop van Jezus, waar ook een stem uit de hemel komt. Waar staat, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. God die daar ook uit de hemel spreekt tot de mensen. Jezus, de geliefde, die uitverkoren is, wij moeten naar hem luisteren, ook wij. Dat is de grote opdracht die we hebben als discipelen. We mogen in de voetstappen van die discipelen wandelen en ook naar hem luisteren. Dat is eigenlijk het belangrijkste in ons leven. Gods stem verstaan, luisteren naar Jezus, luisteren naar het woord. Luister naar wat Gods geest ons duidelijk maakt. Het is een groeiproces. Het is een groeiproces in ons leven. Weet u, Salomo vroeg om een opmerkzaam hart. Hij vroeg om wijsheid. Hij wilde luisteren naar God. Wat is Gods wil? Hoe ik als koning regeer. En zo mogen wij ook met een luisterend hart naar God toe gaan. En vragen God, toon wat uw wil is. Geef mij wijsheid. Jacobus 4, vers 8. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Dat is wat we moeten doen. Altijd weer tot hem naderen. En hij zal heel dicht bij ons komen. Hij is heel dicht bij ons door Jezus. Maar we gaan het meer zien in ons leven. Dat het werkelijkheid wordt. God zal ons meer leiden. Als we tijd nemen voor hem. Luisteren. Bezig zijn met de dingen van de Vader. Ik had een aantal dingen op een rijtje gezet, waarvoor je kan bidden. Dingen die vanuit dit gedeelte komen. Ik denk het belangrijkste is dat we het gebed bidden. Heer, ik wil luisteren naar u. Ik wil echt uw stem verstaan. Spreek door uw woord tot mij. Leid mij door uw geest. En ik wil een tijd van gebed nemen, van stil gebed, waarin u antwoord geeft op datgene wat u gehoord hebt, wat God in zijn woord zegt. Zodat we nog meer ons leven gaan richten op hem. Nog meer gaan bidden om wijsheid, om zijn leiding. Dus laat ons een tijd nemen van stil gebed en dan zal ik afsluiten. Vader, we danken u. We danken u voor dit indrukwekkende, wat we gelezen hebben. Heer, het is zo bijzonder dat u met al het hemelse naar deze aarde bent gekomen. Op het moment van die verheerlijking was het zo bijzonder dat de hemel de aarde aangeraakt heeft. Maar Heer, we weten dat dit eigenlijk door het hele leven van Jezus zo was. Toen was het heel erg zichtbaar, toen Jezus in al zijn glorie daar helemaal veranderde. Maar Heer, we weten dat hij eigenlijk in al zijn glorie ook op deze aarde was. En we danken u dat u zo aan het werk bent, ook nu nog. Wil u zichzelf openbaren in uw heerlijkheid? Wil u meer en meer tonen wie u bent? U bent aan het werk in ons leven. We danken u daarvoor. We danken u dat we het koninkrijk mochten binnengaan. En we bidden dat de kracht van dat koninkrijk meer en meer in ons leven mag duidelijk worden. Heer, help ons om te luisteren naar u. Heer Jezus, we willen luisteren naar uw stem. Spreek tot ons. Help ons om tijd apart te zetten voor u. U die ons wil leiden, die ons wijsheid wil geven, die ons wil helpen om uw stem te verstaan, die ons wijsheid wil geven. Heer, we hebben u zo nodig. We bidden om uw genade, uw leiding. Ik bid dat ieder die hier is, echt uw kracht meer mag ervaren. Ook de komende week, de komende weken. Heer, dat ons verlangen mag zijn om heel dicht bij u te zijn. We eren u, we prijzen u. Dat u zichzelf hebt geopenbaard door de Heer Jezus. En nog steeds openbaard door uw woord, door uw geest. Dank u wel voor uw nabijheid. Alle eer en alle glorie aan u. In Jezus' naam. Amen.
We gaan de dienst samen afsluiten met een laatste lied. Het lied is 548. Dank u wel voor deze ochtend, dat u ons deze tijd heeft gegeven, deze plaats om samen te komen, samen na te denken rond uw woord, samen u te zoeken, Vader. Dank u voor deze mooie ochtend. Vraag ook echt dat u ons allemaal op weg zet verder, vervuld van u, Vader, vervuld van uw liefde en uw wijsheid, Vader. Dank u, Vader, voor deze momenten. Dank u dat u deze ons gegeven heeft, Vader. Afsluiten, hè. Er is koffie, er is wat, dus goeie zondag nog.